Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 15. Johannes 15 en daarvan het vijfde vers. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Tot zover. Verder na Pinksteren. Een wijnstok. We hebben er al meerdere malen in het verleden op gelet. De wijnstok in de natuur, die als beeld werd gebruikt voor het volk Israël, het volk van God. Op de front, voorkant van de tempel, daar stond in die tijd ook een wijnstok afgebeeld met zware trossen druiven. Symbool van het volk Israël, Gods volk. In de tijd van de Maccabeën, toen Israël zich trachtte te ontworstelen, wat ook tijdelijk lukte, aan de macht van de vijand, lieten ze een munt slaan en daarop stond ook weer dat wijnstokmotief. Die oude glorie van het volk Israël. De Heere zelf heeft dat volk vergeleken met een wijnstok en een wijngaard. We hebben eruit horen lezen uit Jesaja. Hoe de Heere een wijnstok heeft geplant in goede grond. En dat de Heere heeft verwacht dat die wijnstok goede vruchten voort zou brengen. En we hebben gehoord hoe dat lied van de liefde van die landman God in zijn zorg voor die wijngaard, die wijnstokken, wijnranken, hoe groot die was. Een herinnering aan de tijd dat de Heere zijn belofte vervulde. Ik zal u een land geven, vloeiende van melk en honing. Daar zal ik u in planten. Dat is ook echt gebeurd. Volken werden verjaagd en Israël mocht bezit nemen van dat land dat de Heer aan Abraham reeds had beloofd. Maar je merkt in Jesaja een diep ingrijpende teleurstelling. Er wordt hier gesproken op zo'n manier dat wij het kunnen verstaan. Alsof God als mens onder de mensen zijn verdriet en zijn teleurstelling laat horen. God laat weten, wat is er dat ik niet gedaan heb? Ik heb jullie grond gegeven, een land gegeven, goede grond. Ik heb je daar geplant als wijnstokken. En ik heb er een muur van veiligheid en omtuiging omheen gemaakt. Ik heb het onkruid, de doorns en de distel eruit gedaan. Wat heb ik niet gedaan? Vraagt de Heer. En toch, jullie, mannen van Juda, dan merk je dat de Heer daar de Israëlieten mee bedoelt, mannen van Juda, mannen van Israël, waarom heb ik eigenlijk gedacht en gehoopt, verwacht, dat er nou ook vrucht zou komen? Want daar gaat het uiteindelijk ten diepste om. Het gaat om de vrucht. Een landman verwacht vrucht. Als er geen vrucht is, wat dan? Dan kun je het nog even aankijken. En nog eens een keer aankijken. Maar ja, dan houdt het op. Dan moet je zeggen, ja, die grond deugt niet, of dit deugt niet, of de landbouwer die deugt niet, maar dat klopt niet. Je hebt er niets aan. Het gaat eigenlijk altijd om de vrucht. Zo is het in een mensenleven eigenlijk ook. Wat erg als een leven vruchteloos is. Hoe sterk is de verzoeking in het hart als de vraag gesteld wordt, waar leef je eigenlijk voor? Waar ben je nou eigenlijk voor op de aarde, voor op de wereld? Ja, je kan een tijdje behaag hebben in, ja, een beetje van de vrolijke kant, het bekijken, nemen wat er van het leven te nemen is, halen wat er van te halen is, plukken van de dag. Op een grove manier, op een fijne manier. Ik bedoel daar niet mee gewone gezellige en aardige dingen. Nee, ik bedoel nou echt dat die verschroeiende dorst als het ware naar, ja, naar eruit breken, door alle lijnen en grenzen heen breken, om koortsachtig het leven met volle teugen te willen drinken. Tenminste, wat je dan leven noemt. En mensen die zijn al bijna dood, en dan denken ze er nog zo over. Dan denken ze nog precies hetzelfde. Om elk ogenblik en elke minuut dat er nog is, om dan nog een beetje lol te maken. Maar als het tot je doordringt, hè, een mens die toch niet gelijk is aan het redeloze vee, voor wat betreft, hij heeft zijn denkvermogen, hij heeft zijn reden. Wat is het dan ellendig, wat tragisch. Dat hij zo zinloos, zo doelloos in het leven staat. Dat is echt helemaal niets, maar dan ook niets is. Waar je nou eens blij mee mag zijn, echt blij. Met het feit dat je er bent. Met het feit dat je misschien getrouwd bent. Dat je een vrouw hebt, of een man. Of dat je kinderen hebt, dat je een lieve vader en moeder hebt, of een oma, of een grootvader, en nergens blij mee. Het zegt allemaal niets. Wat is dat onvruchtbaar? Ik denk dat heel veel mensen, soms ook als een soort ziekte, maar vaak ook als een stukje werkelijkheid, daarom ook geen uitkomst meer zien als ze zich afvragen, waar ben ik hier nou voor? Waar ben ik hier nou voor? Wat doe ik hier nou op de wereld? Wat heb ik nou bijgedragen ergens aan? En dan kun je zeggen, ja, maar wij weten wel beter. Nou, vergis je niet. Vergis je niet, hoor. Als werkelijk je leven hier op aarde in het teken staat van de doelloosheid, van de onvruchtbaarheid. In je huwelijk, je gezinnetje, je werk, noem maar op, alles. Nou, dan weet ik niet of dat we dan nog zo makkelijk zeggen, ja, maar wij hebben niks en we zijn niks en dit niks en dat niks. Als God je niet bewaart, dan zou je verstand verliezen. Goed, we zijn het eens met elkaar dat het doelloze, het onvruchtbare, is een van de ergste dingen die er zijn. En nou zegt God, ik heb jullie een mooi plekje gegeven. Ik heb je net als een wijnstok in goede grond gezet. Ik heb gekeken, gewacht. Maar het was niks. Er kwam wel wat aan. Maar die druiven, die stonken, die waren niet goed. Ik heb gewacht, gewacht. Er kwam niks. Alleen maar. Ja, ik wachtte oprecht. Maar het was schurft. Ik wachtte op gerechtigheid, maar het is alleen maar geschreeuw, grote woorden. In een optochtje lopen of zo, maar niet echt. Niet echt als het er persoonlijk op aankomt, om nou zelf. En niet in een massa, maar nou zelf is iets. Iets constructiefs. Iets waar de ander iets aan heeft. Om dat nu bij te dragen. En dan werpt profeet Jesaja in Gods naam die vraag in het midden en zegt, ja, wat moet er nou gebeuren met die wijsheid? Zeg nou zelf, mensen, wat moet er nou gebeuren? Daar ga je toch, daar wil je toch van af. Van zo'n wijsheid, daar wil je van af. Nou zegt God, ik zal die muur die er omheen is, die zal ik afbreken. Dat de wilde dieren en de ossen en de ezel er zo doorheen banjeren, door die wijngaard. Ik zal al die dingen zal ik wegnemen. Ik zal tegen de wolken zeggen, stop, je hoeft geen druppeltje regen meer te verspillen aan die wijngaard. Dat helpt toch allemaal niet. Hè? En zo zal ik hem tot woestheid maken. Dat je er geen been meer in kunt verzetten. Ene wirwar van dorens en distelen, worsten en noem maar op. Dat zal ik doen, zegt de Heer. En nogmaals, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda, dat is een plan van zijn verlustiging. Daar heeft hij zichzelf aan geopenbaard, bekend gemaakt. Dat zegt de Kaai. Jeremia zegt, in hoofdstuk 2 meen ik, heb ik niet een goede wijngaard geplant? Goeie wijze, toch? En wat zie ik? Ik zie vreemde ranken. Die komen niet van mij. Die komen van een andere wijnstok. Die komen van de afgoden die geen God zijn. Ik zie wel ranken. Ik zie wel voortbrengselen. Maar ik herken ze niet. Zijn de voorbrengselen van jullie afgoderij, jullie hoererij. Dat je naast mij, of boven mij, of zonder mij, andere goden naloopt. Op andere dingen je vertrouwen zet. En dat komt openbaar. Dat wordt merkbaar. Ezechiël, in hoofdstuk 15... Die zegt, mensenkind, ik geef het even heel vrij weer. Wat is nou het hout van een wijnstok meer waard, beter dan al dat gewone, nou ja, dat gewone hout. Wat je zo in die kreupelbosjes ziet aan de voet van die grote bomen, weet je wel, die stengeltjes, knak, hup. Draaierig, warrig, hout. En niets meer kunnen vinden. Mensenkind, zegt God tegen Ezechiël.
Als je nou zulk soort hout hebt, van een wijnstok, schaaf je daar dan een stukje uit om iets van te maken? Nee, nee, daar moet je ander hout voor hebben. Daar moet je echt timmerhout voor hebben. Mensenkind, als je nou zo'n stuk hout van een wijnstok, als je die nou vlak bij een vuurtje ligt, neerlegt, en dat het helemaal zwart wordt, aan het eind helemaal gloeiend, het hangt nog aan elkaar, heb je er dan wat aan? Nee, natuurlijk niet. Dan heb je er helemaal niks meer aan. Dan gooi je dat akelige, smeulende stukje hout, dat gooi je zo weg. Op de mesthoop, waar het nog een poosje op de rommelhoop, de vuilnisbelt, waar het nog een poosje ligt na te smeulen. Je kan er niks van maken. Je kan er nog niet een pennetje van maken om in die overigens niet al te harde muur van die oude tijden, om in die muur te slaan om er wat aan op te hangen. Een schilderijtje, een pannetje, een potje. Kun je er geen eens aan ophangen. Je krijgt het trouwens niet eens in de muur. Dat hout deugt niet. Dat is niet goed. Nou zegt God, zo is het nou met Israël. Zo is het nou met Juda. Ze deugen nergens voor. Ik heb er niks aan. Ze hebben wel mooie woorden, maar druiven zie ik niet. Ik zie geen goede vruchten. Het is niks. Ook daarin zie je weer dat beeld van de wijnstok. Israël vergeleken met de wijnstok. God met de landman. En dan noem ik alleen Hosea nog. Hosea, daar lees je van Israël. Het is een ontledigde wijnstok. Dat wil zeggen, het is een geplukt, een rauw dauw. Het is niks. Het is totaal niks. Je hebt er niks aan. Het is een leeg, afgestroopt, ranke beweging, maar niks, totaal niks. Je hebt er niks aan. Ik zei, God zegt, wat zal ik doen met die wijngaard? Opruimen. Woest. Woest zal die worden. Hij zal niet meer gesnoeid, nog omgehaakt worden, kistelen en doornen, geen regen, weg ermee. Maar ja, dat zegt God wel. Maar zou God dat nu ook doen? Je kunt aan de ene kant zeggen, ja natuurlijk, dat doet God. Wat is er allemaal met Israël gebeurd? Ze zijn in ballingschap gegaan, ze zijn verstrooid over de hele wereld. Er zijn allerlei rampen gekomen. Dat is waar. Maar toch, telkens kwamen ze weer boven water. Telkens keerde een overblijfsel weer terug naar huis. Zelfs de tempel is nog herbouwd. Voordat de Heer Jezus op aarde kwam. Het was wel afgelopen met de oude glorie, maar toch, ze bestonden nog. God heeft niet gedaan. Hij heeft, noemt de Bijbel dat, geen voleinding gemaakt. Hij heeft niet definitief die wijngaard afgeschreven. Hij zegt het wel. Hij zegt wel, er blijft niks van over en ik zal het jullie niet vergeven en ik zal nooit meer naar jullie luisteren. Dat zegt hij wel. Maar tegelijk merk je in de Bijbel die innerlijke beroering in God. Als die zegt, hoe zal ik dat doen? Hoe zal ik u overgeven? Hoe zal ik jullie net als Sodom en Gomorra laten verzinken? Mijn hart draait in me om, zegt God. Als ik daarom denk. Wij weten meer. Wij weten dat God beloofd had. Dat er een verlosser in Sion, uit Sion zou komen. Wij weten dat diezelfde mannen van Juda die hier een oordeel te horen krijgen, dat toen Jacob sterven ging en toen zijn zonen allemaal om hem heen stonden, toen zei hij, Juda, gij zijt. Uit jou zal voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Toen had hij het oog op de Messias, op de Heer Jezus Christus. En die hoort ook bij dat volk. Bij dat akelige, nare volk. Die Messias, hij was ook God. Maar wat zijn menselijke afkomst betreft. Die zou geboren worden uit dat volk, uit die afgekeurde wijngaard. Daar heeft God zich op vastgelegd. God heeft zelfs gezegd, wat er ook gebeurt, al zou de hele aarde op zijn kop staan, ik zal het doen. Hij zal komen. Maar dat is me een vernedering. Dat is een armoe. Dat is een lijden. Een lijdensweg. Dat beloofde zaad. Jezus Christus. Dat hij inkomt in dat volk. En dat hij dan tegelijk. Deelgenoot wordt aan de schuld van dat volk. En vele andere volken. Dat hij door uit dat volk geboren te worden, zijn schouders zal zetten en moeten zetten. Onder alles wat hier ligt. Dat dreigement van God. Dat niet luisteren door mensen naar God. Dat altijd maar weer doorgaan. Want als hij een van ons wordt, uitgenomen de zonde. Hij heeft zelf geen zonde gedaan. Maar als hij een van ons wordt, als hij deelgenoot wordt van zo'n volk, dan is dat de lijdensweg. Dan is dat de weg van vernedering. Dan zullen de schouders over hem opgehaald worden. Hij, die Jezus van Nazareth. God zegt dat het Joodse volk in zijn geheel al zo'n akelige wijngaard is die niks opbracht. Maar die mensen hadden over het algemeen toch nog behoorlijk wat verbeelding. En daarbij zeiden degene die nog naar de Heere luisterden, die de Heere vreden, Nazareth, die messentrekkers, kan uit Nazareth iets goeds komen? Daar geloof ik niks van. Wat een vernedering. Wat een verantwoordelijkheid neemt de Zoon des Mensen hier op zich om bij dat volk te willen wonen. En om zo in onze schuld in te komen. Want hij komt als de oudste broeder. Maar de oudste broeder, die krijgt het zwaarste verduren. Dat is de man van het eerstgeboorterecht. Die is verantwoordelijk. Die is verantwoordelijk voor vaders erfdeel. O, zie hier reeds dat wonder van genade. Daar zitten ze in de paaszaal. Ze zijn nog niet op weg. Jezus heeft de beker genomen. Een beker met wijn. Uitgeperste druiven. Jezus is zich bewust van het gewichtvolle ogenblik dat nu aangebroken is. Hij heeft die wijn. Hij ziet die wijn. En hij die leeft uit het woord en bij het woord, ziet onmiddellijk en hoort onmiddellijk die oude woorden over de wijnstok, over de wijngaard, over dat volk Israël. En met bijzondere nadruk zegt hij: ik ben de ware wijnstok. Ik. Daar komt hij naar voren. Daar komt hij naar voren als een deelgenoot van dat volk dat het er zo afschuwelijk heeft afgebracht. En hij noemt zichzelf de echte, de ware wijnstok. Als God in de hemel ergens mee wil rekenen, met een volk op aarde, dat het zo droevig heeft afgebracht, dan zal God met hem moeten rekenen, want zijn vader is de land. Dat is zo onpijnbaar groot, dat deze oudste broeder, te midden van al die weglopers, die onverstandigen, die altijd weer zelf wilden doen, en dan zonder God en tegen God in, of met een vroom gezicht, God er nog bij slepen, maar in werkelijkheid helemaal geen rekening met hem houden. Dat hij wel te midden van dat zootje ongeregeld, zou je zeggen, ongeregeld goed, dan staat hij met die beker, of zit met die beker. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landbouw. Hij trekt alle aandacht van boven naar zich toe. Wat een liefde. Want hij heeft geen kwaad gedaan. Hij is altijd goed geweest. De Heer Jezus. Hij had geen onvruchtbaar leven. Hij ging het land door, goeddoende, de mensen helpen. Maar al duizenden jaren ligt dat rechtvaardig oordeel van God op die wijngaard. Denk erom. Je hebt geen druiven voortgebracht, geen goede druiven. Je wordt omgehakt, uitgehakt. Dat oordeel ligt er. Jezus is wel de goede wijnstok. Maar de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Hij wordt straks helemaal, al hangt hij vol met druiven, wordt hij in die wijnpersbak gedaan en vertreden, zodat het bloed gezien wordt. Zijn bloed werd als grote, zijn zweet werd als grote droppelen bloed die op de aarde nederliepen. Als Jezus zegt, ik ben de echte, de waarheid, dan is dat niet alleen een onuitsprekelijke blijdschap, maar tegelijkertijd een stuk verantwoordelijkheid nemen, wat niemand op aarde heeft kunnen nemen. Niemand. De beste nog niet. David niet, en Hiskia niet, en Noach niet, en niemand. Kon die verantwoordelijkheid op zich nemen. Die verantwoording. Ik ben de ware wijn. Het gaat om mij. Het is hij dan. Wat is dat? Een liefde. Dat hij nou op de plaats gaat staan van die onvruchtbare mensen. Die doelloze mensen. Ja, ze hebben wel doelen, we hebben wel doelen genoeg in ons leven, maar het loopt allemaal op niks aan. En dat hij nou zich aandient als de vertegenwoordiger. Ho, ho, laat mijn broertjes eens staan. Terwijl de politie eraan komt. Het gerecht. Laat ze maar naar huis gaan. Ik ben de oudste broeder. U moet mij hebben. Hier. Bind me maar vast. Ja, want dat betekent het ook. Het betekent ook dat hij de onschuldige, de schuld op zich neemt van al die ellendige mensen die hij nochtans heeft lief gehad. Verder. Jezus zei dat voor het Pinksterfeest. Maar kennelijk doelt hij op het vervolg. Hoe moet het nou verder als Pinkster geweest is? Hoe verder? Jezus spreekt uit het bewustzijn dat hij het echt allemaal doen zal wat ik niet gedaan heb. Hoe moet het dan verder? Is dat nou de oplossing dat we zeggen, nou die Israëlieten hebben het er zo best niet afgebracht en niemand heeft het er best afgebracht. Nou rommelen we maar een beetje door, een beetje aan. Ieder doet maar wat goed is in zijn ogen. Je hebt er niet zo onverschillig over praten. Maar zo is het niet. Ik zei al, het gaat om de vrucht. Het gaat om de vrucht. Ik kan me levendig voorstellen van mensen waar ik van gelezen heb, dichters enzovoort. Ja, o God, als ik daar staan zal, laat me dan niet met lege handen staan. Daar bij uw troon. Onvruchtbaar, altijd. Geen bekertje koud water gegeven. Ga je indenken? Hoe moet het nou verder? Want de Heer, die is toch niet gekomen om ons te stijven in onze onvruchtbaarheid. In onze zonde. Nee, dat is die ook niet. Daarom vers 5. Ik ben de wijnstok. Staat nou niet de ware wijnstok, maar het gaat nou even over de verhouding wijnstok-rank. Vers 1 is, zegt hij, ik ben de ware wijnstok, de enige, echte. In vers 5, ik ben de wijnstok en gij de ranken. Dat is een mooi beeld. Jezus zegt dus, nu, zonder omwegen, zonder voorbeelden, ik ben die echte wijnstok hoor. Laat jullie nou die wijnstok in de natuur even op zijn plaats. Ik ben de wijnstok. En jullie zijn de ranken. Hoe ben je dat? Ik heb jullie geroepen. Ik heb jullie gekend. Van eeuwigheid heb ik jullie gekend. Ik heb jullie geroepen. Volg mij. Kom. En uw ziel zal leven. Daarom zijn jullie de ranken. Omdat ik je heb lief gehad. Omdat mijn vader jullie heeft lief gehad. En omdat de Heilige Geest jullie heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Hoe ben je ranken? Daardoor. Waardoor nog meer? Door het geloof. Door het geloof in hem. Het geloof dat door de liefde werkt. Een andere verbinding is er niet mogelijk. Uit dat eeuwige plan van God, uit dat welbehagen, uit die eeuwige liefde, zijn ze rank. Maar hoe zullen ze het in de tijd zijn? Door geloof. Die in de Zoon gelooft. In de Zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Die in mij gelooft, zal leven al waren die ook gestorven. Rank. Gij zijt de rank. Door het allerheiligst geloof. In de Heer Jezus Christus. Die in mij blijft. Door dat waarachtig geloof. Hoe aangevochten ook. Gaat niet om groot of klein. Maar het gaat daarover. Houd Heere mijn handen bij je. Met kracht omvat. Wil mij, o Heere, verleiden op het smalle pad. De Heer Jezus wil niet zeggen. Ja, er zijn een heleboel mensen die echte gelovigen zijn, die zijn er toch weer uitgevallen. Dat zegt hij niet, dat bedoelt hij niet. Maar hij wil wel ons waarschuwen. Hij wil ons wel vermanen. Hij wil wel zeggen, het gaat erom in mij te blijven. Want je bent weg, je hebt geen voedingsbodem, je hebt geen accu, je hebt niks meer. Het licht gaat uit, het licht is uit. Buiten mij is het licht uit, wil Jezus zeggen. Dan kun je zeggen, ja, er staat toch, ik heb de wet en je moet niet dit en je moet niet dat. Probeer het dan maar eens, buiten de Heere Jezus om, buiten de liefde om. Probeer het eens. Om door de vervulling gered te worden. De vervulling van Gods wet. Dat kan niet. Die in mij blijft. En ik in hem. Kijk, je leest bij Johannes, lees je. Dat vele geloofden in hem, maar Jezus vertrouwde zich aan hen niet toe, want hij wist wat in hun hart was. Kijk, je hebt in het Johannesevangelie vaak een tekening van mensen die op weg zijn, zou je zeggen, van het geloven. Er is een aanvankelijke openheid, er is een aanvankelijke sympathie, misschien ook wel enthousiasme. Maar, ja, er hoeft niet veel te gebeuren. Of, het is weer weg. Kijk, dat is een stukje van de praktijk van het leven zoals wij dat aanzien. Je moet het dogmatisch niet zo belasten en zeggen, ja, maar er is geen afval. Nee, zegt Jezus, ik ben de wijnstok en gij de rank die in mij blijft. Door het geloof. Al is het maar een zucht, een schreeuw. Al is het maar, o God, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Red me, help me, trek me eruit. Ik kan het niet aan, ik kan er niet doorheen. Heere, help me. Heer Jezus, wees u mijn borg. Wees u mijn Heere en mijn God. Die in mij blijft. Tot wien, zeiden de discipelen, tot wien kunnen we anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Dat zie je. Ze waren het pad menigmaal bijster. Ze hebben het alleen aan die trouwe herder te danken. Alles, die echte wijnstok. Maar je ziet telkens weer naar boven komen dat geloof. Dat geloof. U bent het. Dan valt de ene op de voet en dan de ander. Maar het gaat door. Die in mij blijft. En daarom ook ik in hem. Dat is een wisselwerking. Een wisselwerking. Die niet gelooft, is veroordeeld. Die heeft hem niet. Die kent hem niet. Maar die in hem gelooft, die zal ervaren dat Jezus vaak veel dichterbij is als dat je zelf kunt denken. Dat hij zo dichtbij is, zeker ook in dagen van tegenspoed, ja, in het naderen van de dood, dat hij volkomen uitkomst heeft. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt heel vrucht. Die wijnstok, die stuw, die sappen door de ranken. Daarom zegt het woord, uw vrucht is uit mij gevonden. Wij hebben al sap geprobeerd, als we tenminste nog geprobeerd hebben. Het is niet gelukt. Je kan timmeren met de wet en zeggen, als je niet dit en als je niet dat, maar de natuur is sterker dan de leer. Dat kom je wel achter. De natuur, onze menselijke natuur, is sterker dan de leer. Dat zie je ook in duivenval. Sommigen weten een graad van een soort fariseïsme te bereiken, van heiligheid enzovoorts, maar het is soms niet meer dan een soort slavenmoraal. Angst, eergevoel. En anderen die tillen er zogenaamd helemaal maar niet meer aan, die zeggen, oh, kan me niks schelen. Ik doe wat ik wil. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Ja, wat is dat dan? Dat wil zeggen, in de Heer Jezus Christus is onze enige uitkomst om tussen Pinksteren en de wederkomst van de Heer Jezus er doorheen te komen. De Heer Jezus is de enige oplossing, de enige weg om vrucht te dragen. Om niet in de macht en de heerschappij van de dood, van de duivel, van de zonde, van de wereld te verzinken. Maar dat er iets openbaar mag komen van wat hij zei. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Heb je zoiets? Er is nog veel meer. Veel meer is er van die vrucht van de geest te noemen. Liefde. Blijdschap. Vriendelijkheid. Niet zoeken van jezelf. Niet opgeblazen te zijn. In eigen waan en eigen eer. Zachtmoedig, goede tieren. Dat is allemaal van de Heer Jezus Christus. Maar hij zegt, als je nou in mij gelooft, dan zal het uitkomen. Dan komt het uit. Je kan alleen maar leven tussen Pinksteren en de volleinding. Uit mij en door mij. Je hebt het dan oude Israël gezien. Ja, die wet, die zegt het wel mooi. Maar daarmee is het nog niet vervuld. Ik ben gekomen. Ik heb me laten verbranden en afhouden. Laten verwoesten. Maar het volk heeft gezongen in alle ellende. Uw hand zij overs mensenzoon. Die u gesterkt hebt tot de troon. Dan leven wij door u bevrijd. Altoos aan uw dienst gelijk. Jezus Christus is omgehakt. Die is verbrand in de toren Gods. Die heeft mijn verdiende loon, heeft hij op zich genomen. Hoe moet ik nou verder? Nou, vind ik alleen in hem. door hen, met hen. U zegt, ja, maar ik merk er nog niet zoveel van. Nou ja, je hoeft je eigen niet te eren. Maar ik hoop dat je vrouw of je kinderen er wel iets van merken. Dat die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Ja, mannen. Er staat van mannen geschreven dat je niet verbitterd moet zijn tegen je vrouw. En omgekeerd staat er ook heel wat geschreven. Je kunt zeggen, ja, dat kan niet. Wat zij gedaan heeft, wat hij gedaan heeft. Ja, dat kan ik begrijpen dat je dat zegt. Dat kan ik allemaal begrijpen. Ik kan het ook. Niemand kan. Er staat ook, zonder mij kunt gij niets doen. Kan. In die oude stam, of die oude verkeerde wijnstok, daar kun je geen goede vruchten in vinden. Die is niks waard, die is omgehakt. Maar die nieuwe wijnstok, Jezus Christus, die waarde, die echt. Die stuwt zijn sappen in de ranken. En dan, dan is er bij alle ellendigheden, bij alle onmogelijkheden, bij alle duisternissen waar we in kunnen zitten, is er telkens die krachtige druk van die wijnstok naar die ranken. Waar we in het geloof in hem mogen zijn. Wat bij jou onmogelijk is, is mogelijk bij God. Voor wie geen ding onmogelijk is, zonder hem, kom je er niet. Kom je er niet doorheen, kom je er ook niet goed uit. Zonder hem, vaar je niet wel. Buiten Jezus Christus is eigenlijk geen echt leven. Maar het waarachtige leven bloeit op uit die ware wijnstok. Gemeente, geliefde gemeente, dat nou ons verder gaan zou mogen zijn. Dat is mijn wens. Voor mezelf, voor u. Voor afgedwaalden. Dat we er allemaal achter komen zonder hem. Dat heeft de praktijk bewezen, dat hebben we zelf ook bewezen, kunnen we niks doen, tenminste niks goeds. Alleen maar kwaad. Maar om nou ook te mogen leven, uit hem is het leven en de vrede. Hij weet wel raad om ons in te tomen en om ons te doen wandelen op de rechte weg die naar Sion gaat. God geven ons uit deze wijnstok te leven en te sterven. Amen.